Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij van Psalm 130 het eerste vers. Uit diepten van ellende roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden. 130 vers 1. Uit Gods heilig woord zal ons worden gelezen in het boek Leviticus, daarvan hoofdstuk 26, de versen 39 tot en met 46. De schriftlezing is dus van Leviticus 26 vanaf vers 39. Maar eerst doen we met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons christelijk geloof. In aansluiting daarop zingen wij Psalm 29 vers 1, dus na de geloofsbelijdenis Psalm 29 vers 1.
Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. werd genoemd Leviticus 26, te beginnen bij het 39ste vers. En de overgeblevenen zullen onder u om hun ongerechtigheid in de landen uw vijanden uitteren. Ja, ook om de ongerechtigheden hunner vaderen zullen zij met hen uitteren. Dan zullen zij hun ongerechtigheid belijden en de ongerechtigheid hunner vaderen met hun overtredingen waarmee zij tegen mij overtreden hebben. En ook dat zij met mij in tegenheid gewandeld hebben. Dat ik ook met hen in tegenheid gewandeld en hen in het land hunner vijanden gebracht zal hebben, zodan hun onbesneden hart gebogen wordt, en zij dan aan de straf hunner ongerechtigheid en welgevallen hebben. Dan zal ik gedenken aan mijn verbond met Jacob, en ook aan mijn verbond met Isaac, en ook aan mijn verbond met Abraham zal ik gedenken, en aan het land zal ik gedenken, als het land om hunnentwil zal verlaten zijn geweest en aan zijn sabbatten een welgevallen gehad hebben, wanneer het om hunnentwil verwoest was en zij aan de straf hunne ongerechtigheid en welgevallen zullen gehad hebben, daarom en omdat zij mijn rechten hadden verworpen en hun ziel van mijn inzettingen gewalgd had. En hierboven is dit ook. Als zij in het land hunner vijanden zullen zijn, zal ik hen niet verwerpen, nog van hen walgen, om een einde van hen te maken, vernietigende mijn verbond met hen, want ik ben de Heere, hun God. Maar ik zal hun ten beste gedenken aan het verbond der voorouders, die ik uit Egypteland voor de ogen der heidenen uitgevoerd heb, opdat ik hun tot een God ware. Ik ben de Heere. Dit zijn die inzettingen en die rechten en die wetten, dewelke de Heere gegeven heeft tussen zich en tussen de kinderen Israëls op de berg Sinaï, door de hand van Mozes. Tot zover de schriftlezing.
Psalm 32 gaan wij zingen en daarvan de versen 2 en 3. Psalm 32, het tweede vers, toen ik zweeg en u mijn ongerechtigheden, weerhouden door de vrees, niet hebben leden, verouderde mijn beenderen door geklag. En het derde vers, ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. 32, 2 en 3 gaan wij nu eerst zingen. Gemeente, wij behandelen dus vanmiddag van de Heidelbergse Catechismus de vierde zondag. Laten wij eerst lezen de vragen en antwoorden 9, 10 en 11. Doe dan God de mens niet onrecht dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? Nee, hij, want God heeft de mens al zo geschapen dat hij dat doen kon. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven van de duivel en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gaven beroofd. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Nee, hij geenszins, maar hij vertoornt zich schrikkelijk beide over de aangeboren en werkelijke zonde en wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwig straffen, gelijk hij gesproken heeft. Vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Is dan God ook niet barmhartig? God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Daarom zo eist zijn gerechtigheid dat de zonde welke tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf aan lichaam en ziel, gestraft worden. Het gaat in deze zondagsafdeling over Gods recht in de ellende. Gods recht in de ellende. Ik wil eerst deze samenvatting even toelichten, want we hebben nu twee zondagen in het stuk der ellende achter ons liggen. Zondag 2 en zondag 3. Dit is de derde zondag over de ellende. Het is ook gelijk de laatste zondag over het stuk van de ellende. Dus in drie zondagen wordt ons de zaak van de ellende ontvouwd. En als u die drie op een rijtje zet en gaat vergelijken, dan ziet u dat de eerste van de drie gaat over de kennis van de ellende. Waaruit kent gij uw ellende? Hoe weet je dat? De tweede, die gaat over de oorzaak. Van waar komt dan zulke ongehoorzaamheid? De oorzaak, waar komt het vandaan? Maar ook heel persoonlijk, wat is de oorzaak in mijn leven? En nu, deze derde zondag in het stuk van de ellende, gaat het over het recht van God. Hoe verhoudt zich nu onze ellende ten opzichte van het recht van God? Dus dat is de samenvatting voor vanmiddag. Gods recht in de ellende. Dus niet meer de kennis, niet meer de oorzaak, maar Gods recht. En daarop letten we dan in drie gedachten. Eerst, in de eerste plaats, God is recht in zijn eis. Dat ziet u in vraag en antwoord 9. Dat hij van hem eist. God eist iets en daarin is hij recht. Dat is een rechtvaardige eis. In de tweede plaats, recht in zijn straf. Dat ziet u in 10. Ongestraft. Dat zouden wij eigenlijk hopen. Nee, God is recht in zijn straf. Dat is nog niet zo eenvoudig, want het betekent dus dat wij niet alleen onder de gedachte van zijn rechtvaardigheid moeten buigen, maar ook moeten aanvaarden dat God recht is, ook als het ons raakt. Ja, zelfs al zou hij mij voor eeuwig voorbij gaan. Oh, wat een indringende gedachten komen dan naar boven, recht in zijn straf. En tot slot in de derde plaats, God is ook recht in zijn barmhartigheid. Vraag 11 noemt het woord barmhartig. En dat is voor ons als het ware al de aankondiging van het evangelie. En dat is ook terecht. Maar, vraag en antwoord 11 maakt duidelijk, zeker, God is barmhartig. Alleen hij is ook weer recht in zijn barmhartigheid. En zo staan we dus drieledig stil bij Gods recht in de ellende. En nu onze eerste gedachte. Recht in zijn eis. Doet dan God de mens niet onrecht dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? Gemeente, het is een heel begrijpelijke vraag. Het is eigenlijk wat we vandaag de dag voortdurend om ons heen zien gebeuren. En je zou haast zeggen, deze vraag is modern. Want de moderne mens die maakt zo zijn afwegingen. Ja, dit is niet meer van deze tijd, zeggen we dan. Dat is toch niet billig, dat kan je toch van een ander niet vragen. En zo kantelt het tijdsgewricht, zo gaan we met onze ontwikkelingen mee. En zo kunnen we het ook heel goed voorstellen dat iemand dat in godsdienstig opzicht vraagt. Is dat nou reëel, dat God dat allemaal van ons eist? Terwijl wij dat niet eens kunnen nakomen. Ja, terwijl God zelf weet dat wij dat niet kunnen nakomen. De gemeente, dat is dus een heel praktische vraag. Als je er wat dieper over doorpraat met iemand van buiten de kerk, dan kan dat de tegenwerping zijn, maar misschien voelt u het ook wel bij uzelf. Eerlijk is eerlijk dat u daar toch wat moeite mee voelt. Is dat nou billijk? En zeker als het over een persoon gaat in kwetsbare omstandigheden, een ouder iemand of iemand die gehandicapt is of een klein kind. Je ziet de worsteling met de ellende. Je denkt van nou zou hier nou nogal op zijn plaats zijn om die eis te handhaven. De gemeente, wat doet nu de catechismus? Die vraagt het. Dus u mag het ook vragen. Mag alles vragen. Dat geldt in de kompas, in het inloophuis. Dat geldt ook in de gemeente, op huisbezoek of in gesprek. Onderling mag alles vragen. Maar wat doet de catechismus? Die vraagt het wel in het licht van de Bijbel. Dus het antwoord is genormeerd aan Gods woord. En met dat het vragen, geven we het ook uit handen. En zeggen we, Heere, u bent de arbiter. U mag het zeggen en uw antwoord is bindend. Dat is voor ons moderne mens ook nog wel een hele opgave om dat dan uit handen te geven en te zeggen, uw antwoord is bindend. Daar zal ik me dan ook naar voegen. Ik zal mij buigen op uw eis. Psalm 138, vers 1. En dat tekent ook het antwoord. Nee, hij, want God heeft de mens al zo geschapen dat hij dat kon doen. Recht in zijn eis. Ziet u de eerste gedachte? God heeft er recht op om dat te eisen. Want hij heeft ons immers goed geschapen. Zoals wij zijn en zo wat wij ervan gemaakt hebben, zo was het niet in het paradijs en zo was het ook Gods bedoeling niet. Gods bedoeling was verheven en volmaakt. En zoals hij ons toerustte en stelde in het paradijs, was het al even verheven en volmaakt. En naar die norm mag God eisen. Ik wil daar wel graag een heel menselijk voorbeeld bij gebruiken. Neem een ouder die aan een van de kinderen een briefje van 50 euro meegeeft. En zegt, als je nou vanmiddag terugkomt uit school, wil je voor mij dan nog even een boodschap doen. De naam van de winkel wordt genoemd. Precies wat gekocht moet worden, wordt omschreven. Ja, het is duidelijk. Hier heb je het geld. Alsjeblieft, fijn dat je dat voor me wil doen. Die jongere die gaat naar school en die weet natuurlijk wat er moet gebeuren. Of die 50 euro nou is kwijtgeraakt, of dat die nou uit zijn zak is gestolen, of dat die 50 euro nou vergokt is of versnoept onderweg, laten we daar maar even niet op doorgaan. Maar aan het eind van de dag komt dat kind thuis. Een vader of moeder al naar gelang, die zegt, hey, fijn dat je er bent. Oh ja, je zou nog voor mij die boodschap doen. Nou, is het gelukt? Ja, en dan komt de ellende voor de dag. Nee, er is geen boodschap gedaan. Ja, die winkel was wel duidelijk en het was ook duidelijk wat het moest zijn. En dat dat voor 50 euro kon worden gekocht, dat was ook duidelijk. Dus je hebt het niet. Nou, en waar is het geld dan? Ja, dat is er ook niet meer. En ik zei al, wat de oorzaak is van dat dat geld kwijt is, daar gaat het nu even niet om. Het gaat er nu om, staat die vader of die moeder in zijn recht om naar dat geld te vragen? Of moet je zeggen, ja vader, moeder, ja, dat kan je toch eigenlijk, die vraag, kind heeft het niet, weet je toch? Moet je maar over stoppen. Nou, eerlijk is eerlijk, die vader of die moeder, die staat in zijn recht, die vraagt terecht naar dat geld. Dat heb ik je gegeven. Met een opdracht, en die was duidelijk. Ik wil daar ook graag nu inzage in hebben. Hoe is dat gekomen? Sterker nog, ik eis dat terug. Ik wil dat terug hebben. Tuurlijk in een opvoedkundige situatie. U bent me in gedachten voor. Dat deel ik met u. Maar nogmaals gesproken. Het is correct. Dat vader en moeder zo een kind ook leren wat recht is. Tot in de toepassing. Als ik in de opvoeding meega en het compromis al bij voorbaat sluit. Ja, dan heb ik om de lieve vrede wil misschien wel nog een beetje aangenaamheid in huis. Maar eigenlijk is het geen goede grond. Want dit kan zomaar gaan ontsporen. En ziet u het gevolg op godsdienstig vlak, als een kind niet leert wat recht is, dat het billig is dat vader en moeder daarna vragen, dat het billig is dat die 50 euro, om het even boekhoudkundig te zeggen, wordt aangezuiverd. Hoe moet het dan in de godsdienstige vorming van dat kind? Dat God recht is in zijn eis. Dat zal uw kind van u moeten leren. Niet hard, meedogenloos, maar wel eerlijk en transparant. Het is recht. Het is billijk. Dat God het eist. God heeft ons veel meer gegeven dan 50 euro. Hij heeft u en jou en mij geschapen naar zijn beeld. Man en vrouw schiep hij hem. Naar zijn beeld schiep hij hem. Dus man en vrouw allebei gelijkwaardig. Geschapen naar Gods beeld. Dat is het geschenk. Dat is de hoge kom af. Van de mens. Dat was om zo te zeggen het startkapitaal. Ja, zegt u maar Adam en Eva. En die zijn gevallen en daar ben ik niet bij geweest. En jawel. Maar nu. God is in de positie. Om het terug te vragen. Dat is recht. Dat is billijk. Ik gebruikte net dat voorbeeld uit de opvoedsituatie van een vader of een moeder met het kind. Ik vraag het aan de jongeren. Wat maakt nou dat je in zo'n situatie je hoofd buigt en je erbij neerlegt? Het kan zijn dat je het inderdaad redelijk vindt. Redelijk, hoe vader en moeder het uitleggen. Maar, laten we eerlijk zijn, vandaag de dag willen we daar dan ook nog wel een gesprek over hebben. En over kunnen discussiëren. Is dit nou wel redelijk? Is dit nu wel billijk? Dus, om het redelijk te vinden, dat kan je wel helpen om het te accepteren. Maar dat geeft toch de grootste doorslag niet. En wat dan wel? De liefde. Dat je van vader en moeder houdt. dat je alle dingen ineens weer ziet in dat licht, in dat perspectief. Dat haalt de scherpe randen van de discussie. Dat maakt dat je buigt. Ik hou zoveel van ze. Dan kan ik het toch niet hebben dat dat ertussen zit. En dan is het toch ook bij hun positie. Dat ze er op mogen staan. Dat ze door mij geen schade lijden. Een gemeente, dat is nou een voorbeeld. Maar ik verkondig u, God die ons geschapen heeft, dat wij dit konden doen. En met alle recht dat hij heeft in zijn eis, verkondig ik u de volle heerlijkheid van God. Hij is het zo waard, ook om voor hem te buigen, om het gewonnen te geven. Hij is het zo waard, want smart het u dan niet in uw hart om te zien dat God schade lijdt van wat ik doe aan zonde, elke dag. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven van de duivel en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gaven beroofd. Ik zei net, hoe die jongere die 50 euro is kwijtgeraakt, dat laten we dan nu maar even in het midden. Het gaat nu om de positie van die vader en die moeder, dat die terecht schadeloosstelling kunnen verlangen. Vanwege hun positie. Maar nu zegt het antwoord, de mens is die goede gave van God ook nog een keertje moedwillig kwijtgeraakt. Ja, de duivel heeft het ingefluisterd, dat staat er ook. Maar dan nog heeft de mens door moedwillige ongehoorzaamheid zichzelf ervan beroofd. Dus om in het voorbeeld te blijven, dan zou ik dus die 50 euro hebben vergokt. Of de dingen van hebben gekocht die mijn vader en moeder helemaal niet weten willen wat dat is. Ja, zegt u, maar Adam, dat is toch meer dan 6000 jaar geleden. Ik had vroeger een broeder ouderling, die zou dan gezegd hebben, ja, ik begrijp wat je bedoelt. Maar neem nou eens een zonde van vandaag in je gedachten. En ga die ene zonde van vandaag nou eens proberen goed te maken bij God. Ga nou eens proberen om voor die ene zonde van vandaag bij God schadeloosstelling te voorzien. En dan liet die broeder het even stilvallen. En dan zei hij, ik heb het wel geprobeerd hoor. En dat is zo heilzaam om het te proberen, want dan kom je erachter. Dat het echt niet zomaar van je afgeschoven kan worden. Op meer dan 6000 jaar geleden en Adam en Eva. Want er zit bij mij een verkeerde moedwilligheid. Kom naar uw hart er eens naast. U ook. Wie de Heere vreest en lief hebt. Een verkeerde moedwilligheid. Niet alleen dit kwaad, dat roept om straf. Nee, in zonde geboren. Een ongerechtigheid. Voorwerp van uw toorn, dat zit bij mij van binnen. Dat is nodig hoor. Dat de mens daaraan wordt ontdekt. Verkeerde moedwilligheid. Ik haal nu Psalm 51 aan. David is daaraan ontdekt. Ik denk al veel eerder. Maar zeker ook in die geschiedenis met Uria en Bathsheba. Er is zo'n verkeerde moedwilligheid bij hem gebleken. En dat heeft zo diep bij hem ingegrepen dat hij niet meer hoefde te klagen over Adam en Eva. Lees maar Psalm 51. Wat is het heilzaam. Als je het zo mag leren. God is recht in zijn eis. Maar in de tweede plaats, God is ook recht in zijn straf. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Ongestraft laten, dat wil dus zeggen door de vingers zien. Dat zou ons menselijk gesproken goed uitkomen. En als het gaat over schadevergoedingen, dan kan je een taxatie doen en die kan je afronden naar beneden. Maar als het gaat over iets dat nieuw is, vandaag gekocht en vandaag gestolen, dan is de schade heel duidelijk met klinkende munt terug te betalen. Dat is het bedrag, dat is de schade en die moet vergoed worden. En hoe is dat nu bij God, hoe is dat nu met de straf die wij ons hebben waardig gemaakt? Ja, zal u zeggen, dat is theologisch. Dat gaat niet over een bedrag en het gaat niet over een taxatie, maar dat gaat over hoe God dingen weegt. Dat hebben we goed en daarom is er ook in de theologie heel veel nagedacht over hoe God dat dan zou moeten wegen. En daarom is er dus ook over nagedacht, kan God dat ook op verschillende manieren wegen? Is Gods recht in de straf een kwestie van wat hij wil besluiten? Zou hij ook een ander besluit daarover kunnen nemen? Een hele diepe theologische vraag. Die is door de loop van de kerkgeschiedenis heen heel veel gesteld. En andere theologen die zeiden, ja maar wacht. Gods recht is een eigenschap van God. Dus dat is niet zomaar een beslissing. Dat je in je beslissing kan bepalen of je deze of die strafmaat volgt. Maar het komt bij God op uit wie hij is, uit zijn wezen. Het is een eigenschap van God om altijd volkomen rechtvaardig te zijn. En u merkt wel, als wij zo over God denken, dan heeft het recht in de straf ook een zo heilige oorsprong. Dan is het maar niet een besluit van God, maar dan komt dat op uit zijn wezen. En u merkt, dat is de lijn van de catechismus. Die je dus maar niet koppelen aan een uitvoeringsbesluit van God, maar die het laten voortkomen uit wie God is. Wie God is. Laten we het antwoord volgen. Nee, hij geen zins, maar hij vertoornt zich schrikkelijk beide over de aangeboren en werkelijke zonde. En wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwig straffen? In dit antwoord ziet u hoe de theologen van Heidelberg die moeilijke theologische discussie samenvatten. En ook hoe genuanceerd ze dat doen. Dat God het wil, dus dat het bij God een wilsbesluit is, dat staat erin. In het tweede deel, in het middendeel van het antwoord. Hij wil die door zijn rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwig straffen. Zijn wil is verbonden aan een rechtvaardig oordeel, dus geen willekeur, rechtvaardig oordeel. Maar God wil dat, dat klopt. Maar wat staat daarvoor? Hij vertoornt zich schrikkelijk beide over aangeboren en werkelijke zonde. Vertoornt zich schrikkelijk. Wat is eigenlijk vertoornen? Mag ik het zo uitleggen? Dat vertoornen niet zomaar is een opwelling van boosheid. Negatief gezegd van drift. En dat zou vandaag de dag dan gekoppeld worden aan toxisch gedrag of aan onveiligheid. Nee, daar heeft dit niet mee te maken. Dit is juist de andere kant van het spectrum. Dit gaat over dat iemand gegriefd is. Gegriefd. Ik had het over iemand die net iets gekocht heeft. Iets waardevols, waar je voor gespaard hebt. Jongelui, bedenk eens iets waar je voor gespaard hebt. Dat heb je gekocht. En stel je voor dat het in de auto staat. Je hebt de kofferbak open gedaan en alvast iets binnengebracht. En je loopt terug. En je komt bij de kofferbak terug. En je ziet dat een dief, wat er nog staat, steelt en meeneemt. Dan ben je gegriefd. Dan ben je tot in het diepst van jezelf vertoornd op die dief. Die zo brutaal is dat hij dat onder je ogen vandaan steelt. Terwijl je ervoor had gespaard en je had het eerlijk gekocht. Je hebt het kassabonnetje nog in je zak. En je was bezig om het binnen te brengen. Gegriefd. Maar dat raakt je wezen. Wij moeten voorzichtig zijn met onze grieven, want soms zijn mensen ook heel onterecht gegriefd. Doen ze zwaar beledigd, terwijl je denkt, doe eens even rustig. Zie de dingen eens even in het goede perspectief. Moeten we onszelf ook altijd op spiegelen en corrigeren. Maar dat grief, dat is er. En het kan ook terecht zijn. Ook bij een kind, een grief over een vader. Of ook bij een vader, een grief over een kind. En met eerbied gesproken, gemeente, dat is nou dat God zich vertoort. Dan is die schepping goed. Dan is God bezig om zich in die schepping te verlustigen. En dan wordt het hem onder zijn handen vandaan stuk gemaakt en bedorven. Niet alleen maar door Satan, maar ook door de mens, door het pronkjuweel van zijn schepping. Hij had de mens nog wel naar goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Zoals Adam zich in Eva verlustigde, zoveel te meer heeft God zich in Adam en Eva verlustigd. En dan nu, dit verlies, deze schade, dit gebrek. God is gegriefd. Daarom moet hij zich vertoornen, ziet u? En dat noemt de catechismus eerst. En nu zijn we bij het wezen van God. En die rechtvaardige oordelen, waar het verderop in het antwoord over gaat, die zijn volmaakt in overeenstemming met dit grieven. Met dit gegriefd zijn. Daar zit bij God geen licht tussen. Dat is niet in onbalans. Wat hij vervolgens eist en oplegt als straf. Dat is dus in overeenstemming met wie hij is. Met hoe zijn deugden zijn. Gods recht in zijn straf. En dan eindigt het antwoord met dat aan te wijzen. Ja, dat gegriefd zijn van God. Dat wordt in het slot van het antwoord aangewezen. Voor u, voor jou en voor mij. Vervloekt is een ieder, ben ik. Die niet blijft, als ik niet blijf. In hetgeen geschreven is in het boek der wet. Om dat te doen. Vervloekt. Dat is als dat gegriefd zijn van God. Eén op één. Op je afkomt. Dan ben je vervloekt. Dan word je gestoten uit zijn gunst. Dan is het rechtvaardig voor eeuwig kwijt. Nu zeg maar, dat is een zware straf. Eeuwig verloren gaan, eeuwig in de pijn, eeuwig in buitenste duisternis, waar wening is en knessing der tanden. Eeuwig geen druppel meer tot verkoeling van je tong. Eeuwig, dat is waar. Ja, gemeente, dat is waar. En ik spreek er ook niet over uit gemak. Maar juist met een gevoel van eerbied en ontzag. Met een heilige huiver. Mogen we deze zaken wel behandelen vanmiddag, ook voor u als luisteraar. Want nu is het genadetijd. We preken het u niet om u daarin te duwen en daarin te laten, maar om dit eerlijk voor uw aandacht te stellen. Wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. Maar zo groot als het is, zo diep, zo moeilijk is het ook voor ons om te aanvaarden. Als vader of moeder een wijze raad voor je heeft, wil je die nog wel een keertje aannemen. Maar als er een grief zit bij vader of moeder, dat is een beetje lastiger. Dat accepteren. En dat is nou precies wat er bij mij hier van binnen mis zit. En als dat zwaar is en moeilijk, dan heeft God dus ook vaak er heel veel werk aan. Om een mens daarvan te overtuigen. We hebben een bijzondere schriftlezing gehad vanmiddag uit Leviticus 26. Met ook heel aangrijpende woorden. Neem alleen al dat woordje uitteren. Een afschuwelijk woord. Dat wordt hier in Leviticus gezegd. Als het volk onderweg is naar het beloofde land, als een waarschuwing, volk, als je me verlaat, dan zal ik gegriefd zijn. Heb ik je zo'n goed land gegeven, maar als je het verziekt met je zonde, dan zal ik gegriefd zijn. En dat zal ik ook op je leggen. Dan word je naar een ballingsoord geleid en dan moet je uitteren. Nou, dat is ook gebeurd, denk maar aan de Babylonische ballingschap. Daar zijn ze uitgeteerd. Babels, weld, wijd uitgestrekte stromen. U kent het uit Psalm 37. Uitgeteerd. Heeft dan, o Heer, uw gramschap nimmer end. Zal ze eindelijk niet eens worden afgewend. Psalm 85 is ook een ballingschapspsalm. En je ziet in dat hoofdstuk 26 wat we gelezen hebben, dat dat de methode is die God gebruikt. Dus dat is maar niet iets van een dominee of van een kerkenraad of van een kerkverband. Maar dat houdt verband met het gegriefd zijn van God. En die methode, die had het oude volk nodig om er iets van te leren. Wat heeft de Heer in mijn leven de methodes nodig? Om mij er iets van te laten voelen dat Hij gegriefd is om mijn zonde. Begrijp me goed, gemeente, ik ga dat voor u niet bepalen. Wat dan de methode voor u zou zijn. Nee, dat is de Heere die dat doet. Dat is uw eigen levensweg. Daar hebben wij elkaar ook de maat niet in te nemen. Maar wat uw levensweg ook is, en ik heb aan mezelf genoeg. Heb ik nou iets van de smart gevoeld? In al mijn beproevingen. En dat God nou zo gegriefd is door mijn zonde. Ik ben nu wel eens gekomen op dat plekje waar Paulus van schrijft in Romeinen. Dat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Ja, ik breng mijzelf niet op dat plekje hoor. Ik kan het wel eens zien liggen. Dat is ook nog goedheid van God. Maar om er dan te komen. Dat is echt leiding. Dat is echt overbuiging. Dat is echt openbaring van Christus. Dat is echt verlost wordt. En dat is nu de catechismus aan het doen. Wat met de dokter gebeurt. Als je ziekte bij je hebt, dan moet de diagnose worden gesteld. Misschien heb je het wel eens meegemaakt. Het is niet makkelijk hoor. Om dan tegenover de dokter te zitten. Ik weet van mensen die toen aan de dokter vroegen, dokter, wil u het eerlijk zeggen? En als u zelf dokter bent, dan weet u wat er al kan gebeuren op zo'n slecht nieuwsgesprek. Maar u kent ook de gesprekken op de verjaardagsvisites, als er dan in een ziekenhuis gedraald wordt met de goede diagnose. Of als een dokter zelfs een naam schijnt te hebben dat hij iedere keer net aan het verkeerde denkt. En dat dat een half jaar of een jaar duurt en dat je dan het gevoel krijgt dat je aan een lijntje wordt gehouden. U begrijpt het voorbeeld, gemeente. Wij hebben de deugden van God te verkondigen. Wij mogen de mensen niet aan een lijntje houden, maar we moeten u eerlijk behandelen. En ik hoop dat dat het juist ook is wat u toch altijd weer aan deze plaats terugbrengt. En als het eerlijk wordt gezegd, dan kan je daarna ook eerlijk op zoek naar de remedie. Dokter, is er nog wat aan te doen? We gaan naar onze derde gedachte, maar we zingen eerst. 119 vers 68. Psalm 119 vers 68. Uw aangezicht vertoon uw knecht een vriendelijk oog, een troostrijk liefdeteken. 68 van 119. God is recht in zijn barmhartigheid. Barmhartigheid is zoveel als mededogen. Barmhartigheid is zoveel als een hart hebben dat zo groot is dat je juist die schuldenaar daar ook weer in wilt sluiten. Is God dan niet ook barmhartig? Ja, dat is Hij. O, hoe heerlijk dat wij u een goede God mogen spreken. Hij is wel gegriefd, maar hij is ook barmhartig. En die twee die strijden niet met elkaar, maar dat is bij God één. God is barmhartig. Daar wordt dus in de laatste vraag van deze zondag op gewezen. En eigenlijk vonden we in Leviticus 26 die twee zaken al in evenwicht gebracht. Mag ik u wijzen op vers 43. Want daar gaat het over dat zij een welgevallen hebben aan de straf van hun ongerechtigheid. Een welgevallen aan de straf. En daaruit volgt dan dat God gaat gedenken aan zijn verbond met. En dan staat het er heel uitgebreid in vers 42. Met Jacob, met Isaac, met Abraham. Dus die ontferming, dat grote hart van God, dat is in balans met dat welgevallen hebben aan de straf van de ongerechtigheid. Het billijken van de straf geeft de opening naar het verzoenende vaderhart. Dat is de balans. Ja, zegt iemand, dus zo diep moet je dan je ellende leren kennen. Is dat nou niet voorwaardelijk? Is dat voor mij nou ook niet moeilijk? En hoe moet ik dat dan leren? Dat is die oefenschool. Dat is dat uitteren. Dat is dat daar in ballingschap zijn. En dan zingen hoe lieflijk, hoeveel heilgenot. Mijn ziel en mijn lichaam roepen uit tot de levende God. Dat hebben ze daar gedaan hoor in Babel. Zo naar God gaan verlangen. Die goedheid van de Heer. En wanneer is nou die maat vol? Ja, daar zitten wij vaak naar te kijken. Maar weet u wat het over gaat? Over wie God is. Godskennis. Zelfkennis. Christuskennis. Godskennis. Is God dan niet ook barmhartig? Is het dan ook nu niet de hoogste tijd dat God mij zijn barmhartigheid laat zien? Ja. Maar God is ook gegriefd. En God wil dat die twee zaken in het leven van de ware christen ook in evenwicht zijn. Niet uit zwaarheid of uit naarheid, maar om waarheid. En in klaarheid. Zo is God. Hij is gegriefd en tegelijk is hij barmhartig. En daar zal de ware gelovige iets van moeten verstaan. Dus al dat theologisch geknutsel om dan te zeggen, ja, maar dan is God zo barmhartig, dan ziet hij het wel door de vingers, of dan heeft hij zijn zoon gegeven en dan hoeft het niet meer gestraft te worden. Nee, hij heeft het aan zijn eigen zoon gestraft. O wonder! Om Gods grieven te voldoen, heeft hij zijn eigen zoon als borg aangesteld, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe heerlijk komt hier Christus tevoorschijn. Ziet u het? Christus heeft ervoor gezorgd dat die eigenschappen van God in volkomen harmonie kunnen blijven. Want het grieven van God is op hem aangelopen. Daarvoor is hij gestoten uit Gods gunst. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En omwille van die Christus is er nou voor zulke schuldige zondaren als u en ik genade bij God. Klein beetje? Nee, overvloeiende. Ook voor de grootste der zondaren. God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Daarom zo eist zijn gerechtigheid dat de zonde die tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf aan lichaam en ziel, gestraft worden. Zo worden wij hier op aarde niet gestraft. Moet je ook maar heel voorzichtig mee zijn. Dat bedoelde ik net ook al, ik ga voor u de maat niet bepalen. Of iets een straf is van God in het leven, dat is een zaak van het geweten. Tussen God en u. Maar over het algemeen is het wel waar dat wij allemaal leven onder zijn straffende hand. Alle ellende, alle verdriet is daaruit te verklaren. De hoogste straf, maar dat is eeuwig. Dat is de hel. Echt, dat is de hel. Mensen hebben het wel eens over een hel op aarde. Maar daar moet je toch ook nog weer voorzichtig mee zijn. Wij weten niet wat de hel is. Ik zei het al, huiver. Moet ons dan bezetten. Maar dan mag ik op Christus wijzen. 3 uur duisternis. En in 3 uur duisternis is op hem Gods eeuwige toorn aangelopen. Dat kon omdat Jezus ook God is. Heeft hij dat in 3 uur gedragen. Maar al zijn kerk een eeuwigheid over had moeten doen. Maar hij is eeuwig, dus hij deed dat in 3 uur. Volledige toorn van God. En heeft hij gestild. En dat is nou het evenwicht. Om het met dominee G.H. Kirsten te zeggen. Dat recht van God, dat zal in uw leven net zo lang blijven eisen. Totdat u het bloed en de gerechtigheid van Christus nodig hebt. Dat is het evenwicht. Want daarin vindt God vrede. En daarin vindt de zondaar vrede. Jezus Christus. En die gekruisigd. God brandt van liefde. Om zijn eigenschappen, zijn deugden te verheerlijken. Om zijn gegriefd zijn op te lossen. God brandt van liefde. Om zijn uitverkoren gemeente in zijn zaligheid te laten delen. Zo getuigt deze zondag van de grootheid van God. Maar als God zo brandt van liefde om zijn grieven, genoegdoening te geven, wat moet ik dan doen? Wat heb ik dan aan te bieden? Nou, zeg u, als je een kind van God bent en je hebt een heel vroom leven. Oh ja? Ja, zeg u, als je hele diepe ellendekennis hebt en dat is oprecht, dan kan je dat. Nee, gemeente. Laat de Gods kinderen maar getuigen. Als God zijn recht handhaaft, dan verschrompelt mijn geestelijk leven. En alles wat ik heb gekregen. Alleen de gerechtigheid van Christus. Die redt van de dood. Heb je het nog nooit gezegd? Geef me Jezus. Of ik sterf. Het is toch echt waar hoor. Buiten Jezus is geen leven. Maar een eeuwig zielsbederf. O schuldigen. Laat uw schuld opgelopen zijn van hier tot aan de hemel. Er is één weg van ontkoming. Met genoegdoening aan het gegriefd zijn van God. En dat is in zijn eigen lieve zoon. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons baden, wij bidden van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Ken uw ongerechtigheid, dat ge tegen de Heere uw God hebt overtreden. Kom, ik dring achter u aan. Het is een persoonlijk woord voor ons allemaal. En u die de Heere kent en vreest. Het is denk ik wel goed als u hier iets over mag delen. Hoe dat nou in uw leven is gegaan. Het is zo'n moeilijk stuk. Met zoveel vragen over bij jongeren en bij anderen in de gemeente. Kom, zeg het eens. Kom maar eens vooruit. Hoe die plaats van buigen onder God nou juist zo'n goede plaats was. Want als God aan zijn eer komt. Dan vindt de ziel tevredenheid. Het is alles om Jezus wil. Ja, de Heere maakt zijn belofte waar. Als mijn volk een welgevallen zal hebben. Aan de straffen van hun ongerechtigheid. Dan zal ik gedenken aan het verbond met Jacob. verbond met Isaac. Het verbond met Abraham. Zijn trouw wordt altijd trouw volbracht tot in het duizendste geslacht. Het verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. Amen. Verootmoedigen wij ons in dankgebed. Heere, wilt u ons leren wat gekend moet worden? Het is zo ernstig. Het gaat op een eeuwigheid aan. En om nu in dat bloed van Christus geborgen te zijn, het is zo nodig. Wil alle rust opzeggen buiten hem. Geef dat haasten en dat spoed om in hem geborgen te zijn. En wil u die bloedgerechtigheid van Christus noodzakelijk doen worden. En gepast en dierbaar. En de ruimte daarvan afdrukken in het midden van de gemeente voor jong en oud. Om Jezus te zoeken. Veel en vroeg. Want wie Jezus heeft, die heeft genoeg. Heb dank voor het goede dat u schonk. Vervul ons tekort. Geleid ons naar onze woning. En als het verder in onze woning vandaag stil is, wees u nabij. Ook deze week neem onder uw hoede. Geef wijsheid, behoed van alle kwaad. En mag het alles strekken tot uw eer om Jezus wil. Amen. Hoopt op de Heere gij vromen. 130, het laatste vers, is de slotzang. 130 vers 4. Ontvang nu de zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.